Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Woensdagmiddag 11 augustus, 3 dagen voor de Ronde van Spanje. En live vanuit het mondaine Baarlem is dit de Rode Lantaarn.
Wat kan je van ons verwachten deze Vuelta? Wel nu, een nieuwe intro, zoals je het hoort. Ja, dat gaan we gewoon doen. Elke aflevering gaan we gewoon vertellen wat je kan horen in de aflevering die volgt. Dus dan weten we al wat er besproken wordt.
Ook uit respect voor de afwezigheid van Willem natuurlijk.
Ja, want niemand kan intro zo inspreken zoals Willem.
Ja, of opschrijven.
Maar behalve dat is het natuurlijk belangrijk. Willem is er niet, want Willem is op vakantie. Hij wordt vervangen door Frank Heijnen, maar niet in de eerste week. Want dan zijn wij er gewoon met z'n tweeën, Jonne.
Yes.
Dat is ook leuk, hoe is jij Spaans?
Muy bien.
Muy bien. We gaan vandaag praten over het parcours. We doen een paar wilde voorspellingen. We zoomen in op de Nederlanders. Wat verwachten we van hun? We gaan het hebben over Jonne's liefde voor Enric Mas.
Mas.
Dat is toch onverwacht? Pidcock wint de Vuelta, zegt iemand.
Ja, ja.
Maar wie?
Ik denk dat jij het bent.
Een verrassende winnaar van het ploegklassement dit jaar?
Ja, Mobistar gewoon toch?
Het rijmt op Obistar?
Ja, dat lijkt mij wel.
Ja. En Jonne heeft vandaag een boxershort aan. Ja.
Wil je meer weten over? Blijf dan vooral luisteren.
Jonne, we zijn lekker terug van vakantie.
Ja, en hoe was het?
Scherp, uitgeslapen, fit.
Fris.
Bruin.
Ja, ik ruik ook weer lekker.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben pips. Wal onder mijn ogen.
Hard werken, hè, vakantie met 2 kinderen.
Ja, mijn kinderen zijn 3 en 1.
Ja, die van mij ook. Nee, 3 en 0.
3 en 0, ja. Ik heb gewoon in een huis gezeten. Het was niet zo mooi weer. Ik ben gewoon vermoeid. Ik moet even bijkomen. Dus ik denk ook dat ik zo meteen bij het stukje waarin jij over het parcours praat, ga ik even een dutje doen.
Ah, dat is een goed idee.
Even bijkomen.
Een goede vriend van mij omschreef vakantie met kinderen als corvée op locatie.
Ja, exact. Nou, het was wel heel gezellig. Ik zou ze tekort doen als ik zou zeggen dat het niet gezellig was.
Ja, wij waren met een heel grote groep in een heel luxe huis van een der uit de groep. Dus wij hebben echt heerlijk gechilled. Er waren ook wat andere kinderen mee met wie mijn oudste dan vooral kon spelen. Dus het was top.
Maar zit je niet gewoon op een camping? Ik vind jou meer zo'n camping iemand.
Ja. Nee joh, ik ga er niet in een tent zitten.
Campingpersoon, nee?
Nee.
Altijd
zeker
in een huis?
Ja.
Gewoon anders... toosjes met zalm, glaasje wijn, duur huis.
Ja, zeker. Er waren 4
wifi.
Vier golfkarretjes. Ja, wifi. Ja, ik moest natuurlijk ook gewoon Olympische Spelen kijken en zo. Dus het was... ik ben wat dat betreft wel een luxe paard. Ik heb ook wel eens gekampeerd hoor, laten we wel wezen. Maar met kinderen zeker, als het dan regent, dan zit je met z'n 4 in een tent.
Ja.
Dan gaan er doden vallen, Tim.
Ja, dan kan jij geen niet ongestoord koers kijken en dan...
Bijvoorbeeld.
Dat is irritant voor jou natuurlijk.
Ja, daarom.
Ik was dus met de Cartellara op vakantie, hè?
Ja, je bent een aantal keer gespot, of niet?
Ja, dus de Rode Lantaarnauto van auto.nl.
Ja.
Ik ben er nog steeds zeer, zeer, zeer dankbaar voor. Het is al zo geweldig om gewoon met een groot Rode Lantaarn logo door België en Frankrijk te rijden.
Ja.
Maar ik reed dus op de terugweg langs België. En er is dus een favoriete stop van ons is bij Antwerpen.
Ja.
Dat is de kunsttuin van het in Middelheimpark in Antwerpen.
Ja.
Mika Kunstmuseum. Die hebben een heel mooi terras. En dan kan je dan even stoppen en even iets drinken voordat je verder gaat. Maar daar had ik hem dus geparkeerd. En dan was ik gespot hoor.
Ja?
In het buitenland.
Ook gewoon in België.
Ja, dus we kregen op Instagram dat iemand was weer getagd.
Nou, wat heerlijk. Dat is
dat
goed.
Dat is toch leuk?
Ja, dat is wel echt leuk. Ja.
Een Belgische luisteraar.
Lekker, lekker.
Er komt dus hoogstzelden iemand naar me toe om dan even iets te zeggen.
Is jammer, toch?
Ja,
wordt er wel eens naar je getoeterd?
Dat zou leuk zijn.
De enige die ik me kan herinneren die naar me getoeterd heeft, is Bas Tietema. Die zegt die mij bijna van de weg afreed met zijn SUV. Die heeft ook een mooie auto, zeg. Tour de Tietema auto.
Ja, ja, die worden door, wat is het? Skoda of zo gesponsord, denk ik.
Ja, volgens mij wel. Ja. Die hebben zo'n roze met gele. Je herkent hem echt.
Roze met geel ook.
Ja.
Dat is wel vet ook. Lekker. Maar niet zo vet als de Cartellara.
Nee, de Cartellara heeft weer de blitz gemaakt.
Heb je wel nog wat Olympische Spelen mee kunnen pakken?
Nou, dat kan je wel zeggen. Ik heb er intens van genoten.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, het is wel jammer.
Ja, we zitten buiten voor de luisteraar, voor de oplettende luisteraar. Dus,
nee, maar dit houden gewoon authentieke buitengeluiden. Zometeen beginnen de krekels. Nee, maar ik heb echt heel erg van de Olympische Spelen genoten. Het was natuurlijk, het begin was er een soort crisisstemming, hè, bij Nederland.
Ja.
Vanwege, alles ging mis, maar dat vond ik ook heerlijk.
Maar jij hebt echt genoten van die vrouwenrit, hè?
Ja, maar ik dacht, als je naar het programma keek, dacht je, alles komt nog goed, joh.
Ja, nee, was ook zo. En dat kwam het ook.
Dat kwam het ook.
Behalve natuurlijk bij de moderne vijfkamp voor Duitsland. Wat een drama. Een Griekse tragedie zou ik bijna willen noemen, maar het is natuurlijk niet een verwijzing naar de Griekse soldaat,
maar naar de
Franse soldaat. En
ik snap het niet. De Griekse, wat? Griekse tragedie, Franse soldaat?
Ja, de oude vijfkamp was natuurlijk een verwijzing naar de Griekse, goede soldaat.
Oh ja.
En dit, de moderne vijfkamp, toch naar de huidige complete soldaat.
Ja, de 19e eeuw, hè? Want toen het bedacht is, het was voor de 19e eeuwse soldaat.
Ja.
Dus wel mooi. Dat is, ja, wij keken er dus heel erg naar uit, naar de moderne vijfkamp. Dat is dus paardrijden, schermen, zwemmen, hardlopen en pistool schieten. Dat is wat je moet kunnen als moderne 19e eeuwse soldaat.
Ja.
Maar het leukste onderdeel is toch wel dat je moet paardrijden.
Ja.
En dan niet op je eigen paard, maar dat er geloot wordt
om
een paard. Dan heb je 20 minuten om aan je paard te wennen.
En het was bij het ene land minder goed gelukt dan het andere land. 20 minuten is ook niet veel, hè?
Nee, dus dat is even van, ja, ik ben Tim. Hallo, ik ben paard. En dan even, hier, wat hooi.
Hoe was je vakantie?
Hoe was je vakantie? Een stukje rijden. En dan
beetje
moet je
bonding.
Om een Olympisch nummer op een paard gaan doen die iemand anders heeft meegenomen.
Voor de Duitse Annika Schleu. En Saint Boy, die deed zijn naam geen eer aan. Die had er echt helemaal geen zin in. En die begon op een gegeven moment te moonwalken. Maar niet op het onderdeel dans. Maar bij het onderdeel, hoe noem je dat? Over hekjes springen?
Nee, je moet zo...
Ja? Hoe heet het? Springpaarden?
Hoe heet het ook weer?
Hobbelpaarden? Nee, wat... Dan Martin parcours?
Dat je moet paardrijden dat je over hekjes moet springen. Maar in ieder geval, dat Saint Boy, die had echt geen zin. Dus die hield er gewoon mee op en die ging achteruit lopen. Ja. En toen, zij was ook echt, ze raakte natuurlijk helemaal in paniek.
Ja.
Ze was gewoon, ze stond eerst, hè, Annika Schleu.
Ja.
En daar ging het helemaal mis. Er werd de 31ste of zo.
Annika Schleu.
Ze had niet goed kennis gemaakt met dat paard.
Nee,
en dat
duidelijk
snap je
niet.
Ook. Duitsers zijn niet goed in het eerste contact. Daar heb je gewoon meer tijd voor nodig. Annika Schleu, die moet dan in 20 minuten vrienden maken met een paard. Dat werkt niet.
Dat is niet te doen voor Annika. Heb je trouwens, want Piet Parra, onze logo-ontwerper, heeft natuurlijk de outfits voor de Japanse sporters, de skateboarders gemaakt. Maar hoe vet is het als je voor de moderne vijfkamp het mag ontwerpen? Ik zag namelijk een foto van Groot-Brittannië, die zowel bij de mannen als de vrouwen goud won.
Ja.
En ik vond het dus wel jammer...
Moderne soldaat, hè? Engeland.
Ja. Maar ik vond het dus wel echt jammer dat je dus wel in verschillende outfits moet doen. Dus dat je niet ook één outfit hebt waarin je alle vijfde onderdelen moet afleggen.
Ja, gewoon zo'n hoed met een pluim.
Ja, en dan een beetje...
Een paulette op je schouders.
Ja, gewoon een beetje een verwassen uniform. Want je bent natuurlijk al dagen behind enemy lines. Dus, maar nee, ze mochten wel gewoon een zwembroek aan en een paardrijpak en zo. Dus dat vond ik nog wel jammer. Misschien kunnen we daar nog wel wat iets moderns.
Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat dan een designer ook één pak mag ontwerpen. Wat dan in alle omstandigheden goed moet zijn en er goed uit moet zien. En,
Ja,
ze kan nog zoveel kant op met die moderne vijf. Kan ze pas net bezig, hè, jongen?
Ja, ik hoop dus dat wij met deze podcast de grondlegger worden van ooit een Olympische deelname aan de moderne vijfkamp vanuit Nederland.
Ja. Ja, ik,
dat er nu gewoon jongens luisteren, of meisjes, en die denken van, maar dat is vet. Ja. Dat ga ik gewoon doen.
Ja, of gewoon, weet je wel, een wielrenner voor wie de uitdaging een beetje weg is. Pogacar of zo.
Ja.
Dat hij gewoon denkt van, nou, ga ik nu moderne vijfkamp
proberen.
Ik pak
de moderne vijfkamp gewoon op. Ja, goed idee.
Ik denk dat Wout van Aert bijvoorbeeld het goed zou moeten kunnen. Want hij kan, aangezien hij alles kan in het wielrennen, kan hij ook waarschijnlijk goed pistool schieten.
Enfin, ja.
Wat was je favoriete nummer op de Olympische Spelen? Waar heb je echt een kippenvel moment gehad?
Nou, ik vond de 4x400. Vond ik wel heel vet. Dat zilver.
Toen ze tweede werden, ja.
Ja. Ik vond Abdi, vond ik wel heel bijzonder. Die zilveren medaille op de marathon. En die vriend van hem die dan derde wordt. De manier waarop was wel... Ik vond het wel heel zielig voor die dan vierde werd. Want dan word je vierde en dan is het ook zo... Ja, ben je ook gewoon wel echt gepiepeld door die andere gasten.
Ja. Die elkaar gingen helpen.
Ja, ja, en toch ook Tom.
Ja, hè?
Tom was wel een heel, heel aangename verrassing.
Ja, ik had ook echt... En spannend was het, hè?
Ja.
Het was echt een secondenspel. Veel goede tijdrijders deden er mee.
Zeker. Nou ja, bij Roglic werd al wel snel duidelijk van... Oké, die steekt er toch wel echt net iets bovenuit vandaag. Dus die pakte uiteindelijk dan wel een minuutje. Maar dat was bij de eerste tijdswaarneming in ieder geval nog niet helemaal duidelijk. Dus ik heb daar wel echt van genoten, ja. Ja.
Ik moest wel even wennen aan Tom met van die hoge zwarte kousen die hij aan had. Had zwarte kousen reden mee. Dat is gewoon, dat hoort niet echt bij de manier waarop Tom Dumoulin normaal op zijn tijdritfiets zit.
Je bent altijd welke gewend. Kleur heeft hij dan wit?
En meestal witte sokken. Ja. En, ziet er heel mooi uit op de tijdritfiets. Maar nu zat door die kleurcombinatie zag er ook een beetje blokkig uit.
Ja.
Alsof hij heel erg gespierd stond.
Dus misschien gaat hij dat ook wel.
Ja, misschien is dat wel zo. Maar zo. Het was echt zo dat we wisten allemaal niet wat we ervan konden verwachten.
Nee.
En Gandalf de Witte openbaarde zich voor ons.
Ja, maar dat vond ik wel... wat je zegt, van we wisten allemaal niet wat we konden verwachten. Er waren bij eigenlijk alle grote favorieten best wel wat vraagtekens. Ook natuurlijk over het parcours, wat niemand echt begreep. Of tenminste, niemand nog echt kende. Ghana heeft natuurlijk de uitstraling van de wereldkampioen. Maar voor hem bleek het dan toch te zwaar. Maar die was vooraf wel favoriet, samen met Van Aert.
Voor Van Aert bleek het ook te zwaar?
Ja, ik denk dat Van Aert gewoon een heel zwaar jaar heeft al. Gewoon
ja, net een paar nachten daarvoor was hij klaar met de Tour. Hè? Ja. Je moest echt hals over kop erheen vliegen.
Ja, daarom. En het natuurlijk echt een zware road race gereden. Maar Rowan Dennis bijvoorbeeld was natuurlijk ook weer een vraagteken. Nou ja, Roglic was gevallen, dus het was ook een vraagteken. Ik had zoiets van, waarom start Pogacar eigenlijk niet? Die had toch gewoon de tijdrit in de Tour gewonnen. Maar achteraf had Roglic dat dus ook gewoon wel heel slim gedaan. Door ooit op het WK tijdrijden werd hij iets van 12e of zo. Waardoor ze ook maar één startplek hadden.
Dit was de strategie denk je van Roglic. Om een keer 12e te worden. Waardoor ze een plek minder hadden. Ah, waardoor Roglic nu de enige was.
Light years ahead. Nice. Light years.
Ach, dus dat Willem er niet is. Maar dit was echt een scenario uit het boekje van Willem geweest.
Ja.
Volgens mij is in Slovenië staat Roglic nog net iets hoger aangeschreven als tijdrijder dan Pogacar.
Ja, denk je?
Misschien omdat hij op verschillende soorten parcoursen het net iets beter kan doen dan Roglic. Misschien iets meer...
Ja, ik vraag me af hoe lang dat nog zo gaat zijn. Want die eerste tijdrit die Pogacar wint is gewoon wel vlak. En dan was hij ook beter dan Roglic. Die was wel net gevallen natuurlijk.
Maar eigenlijk doet Pogacar dit alleen maar op onverwachte momenten.
Ja. Ja.
Of nou ja, onverwachte momenten. Juist op de piekmomenten. Is hij een extreem goede tijdrijder, maar zo door het jaar heen. Mwah.
Ja,
wel oké.
Okay. Ja. Hij blijft gewoon verrassen. Misschien ook omdat hij niet zo mooi op de fiets zit of iets dergelijks. Dat het iets meer werken lijkt.
Hij voelt iets minder specialist.
Ja,
dat is het.
Ja, ik denk dat het is. Ja.
Misschien is bij Pogacar gewoon die is allround supergoede rijder. Tijdrijden kan hij ook heel goed.
Ja.
En bij types als Dumoulin en Roglic is toch iets meer specialisten.
Ja. Over Dumoulin gesproken. En in combinatie met de gehonoreerde verzoeken tot rectificatie. Hadden we een gesproken vraag. Of eigenlijk een toevoeging. Daar gaan we nu even naar luisteren.
Hey, favoriete bankzitters. TJ hier. Vraagje. Dumoulin geeft aan bij de NOS. Ik ga door met wielrennen na zijn zilveren plak. Wat denken jullie dat hij gaat moeten doen? Gaat hij weer klassementen? Of gaat hij lekker tijdrijden en eendagskoersen? Ga ze door. Joejoe.
Tidian,
goede vraag.
Ja, jongen. Ja. Dit is echt een grote vraag natuurlijk. Want ik zie toch niet zo snel om terugkeren naar de grote rondes. Aan de andere kant.
Vind heeft ik, hij wel gezegd.
Al het andere vind ik wel een beetje onder zijn niveau.
Nou ja, misschien tijdrijden is natuurlijk, zou wel, blijft natuurlijk een klassieke, een klassieke liefde van hem. Hoewel, ja, echt liefde voor tijdrijden heeft volgens mij officieel niemand, omdat het gewoon heel veel pijn doet. Hij staat nu in ieder geval qua programma, staat hij erop voor de Benelux Tour, voorheen de Binkbank.
Van Vleuten zei toch over tijdrijden, als je van tijdrijden houdt, dan ga je niet hard genoeg. Anders doet het namelijk heel veel pijn.
Ja, nee, ja, dat was trouwens ook wel nog een mooie gouden medaille die Van Vleuten op de tijdrit.
Ja.
Vriendin van de show. En nu was de cirkel wel echt rond.
Ja, mooie revanche als het natuurlijk
echt een mooie revanche. Ja. Nee, dus hij heeft wel tussen neuslippen doorgezegd van, nou ja, ook een klassement in een grote ronde hoort er nog bij, want ik wil het hoogst haalbare. Dus waarom niet? Maar ik heb ook wel al wat geruchten gehoord over dat hij Roubaix gaat rijden.
Ja, dit najaar nog. Ja. Want we krijgen Roubaix dus nog in oktober.
Ja, na de na het WK.
WK laatste week van september en dan volgens mij de week daarna Roubaix.
Ja, ja, dat is natuurlijk wel, dat is iets wat hij al heel lang zegt. Hè?
Van, ja, maar dat is toch leuk voor het kruisje, maar niet voor dat hij mee gaat doen of om de overwinning in Roubaix.
Nou ja, kijk, de renner die hij was voordat hij klassementsrenner werd, dus wat steviger, goed, wat zwaarder, wat sterker. Ja, het type Cancellara, die heeft hem toch ook niet weinig gewonnen,
ja.
Roubaix. Dus ja, waarom niet?
Ja, tof, maar ik denk altijd ook dat het een beetje, je stemt je lichaam een beetje af op nieuwe seizoen in de winter.
Ja.
Dus dan maak je een soort programma. Als je denkt van, ik wil in het voorjaar wil ik sterk zijn in de klassiekers, moet je wat meer spieren hebben.
Ja.
Als je goed wil in de rondes, goed wil zijn in de rondes, moet je licht zijn.
Ja.
En veel hoogtestage gedaan hebben.
Nou ja, heeft hij dus meer getraind op het tijdrijden. Dus daar heb je ook wel wat meer body voor nodig.
Ja, dus voor dit najaar zou je kunnen zeggen, oké, prima, doen we Roubaix dit najaar. Dat past goed bij hoe je nu getraind bent. Ik hoop wel dat hij in de winter, dat we gewoon op Instagram weer gaan zien, dat hij met Gesink en Roglic en Kruiswijk
gewoon weer een sprink aan een lichaam.
Ja,
en dan ziels ongelukkig weer naar Limburg.
Ja, gewoon ziel onder de arm en meedoen met de rondes.
Ja.
Nou, ik schrijf Giro op als op mijn verlanglijstje.
Okay. Het
zou erg leuk zijn. Maar ik kan me voorstellen dat hij komend jaar misschien wel kleine rondes gaat doen.
Ja.
Dat ze misschien pas over 2 jaar weer een grote ronde terug
zijn. Ja, het zou ook leuk zijn. Die kleine rondes zijn toch wel echt heel, heel vaak heel leuk om naar te kijken. En denk ook wel om te koersen.
Dus jij schrijft op Roubaix, verlanglijstje.
Ja.
Ik de Giro volgend jaar.
Is goed, deal.
Tijd voor een natje, jongen.
Ja, wat heb je voor mij in petto?
Ik heb ik heb 2 biertjes eigenlijk. Leuk. Cerveza. Pas bij het weer. Ja, we zitten in de tuin. Het is eindelijk lekker weer hier.
Ja.
Oh ja, schroefdop. Ja, dat is toch minder leuk voor het geluidseffect. Maar komt-ie.
Oh.
Op de koers, jongen.
Ja, santé.
Dit gaat een mooie Vuelta worden. Salud. Ik voel het.
Nee, wat is in het Spaans? Wat is ching-ching in het Spaans?
Ching-ching. Salud.
Salud.
Ja.
Dit gaat rectificaties regenen.
Weet je,
Leon Geuyen, denk je?
Is dat Willem in Spanje heeft gewoond?
Dat meen je niet.
Ja.
Echt?
Ja, die weet dit soort dingen.
We missen hem wel, hè?
Ja, we missen echt dat Spanje-einvoelen ons verstehen.
Gelukkig vliegen we Frank in, dat scheelt.
Ja, Frank die zal ons ook vast kunnen vertellen wat proost is in Spaans.
Ja.
Maar even over deze Vuelta.
Ja.
Je moet even het parcours moet je even introduceren. Want het is echt een parcours om je vingers bij af te likken. Maar ook een deelnemersveld om je vingers bij af te likken.
Ja.
En ik weet niet, het is qua ronde gevoel. Ik denk dat het nu pas echt leuk gaat worden dit jaar.
Ja?
Ja, want we hebben gewoon de Tour was oké, was leuk.
Ja.
Maar was niet superleuk, was gewoon leuk.
Ja.
De Giro eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En hier in de Vuelta staan gewoon een heleboel leuke renners. Wordt ontzettend veel geklommen.
Ja.
Ik denk ook dat de Vuelta komt heel vaak zo'n beetje achteraan. Weet je wel?
Dat er dan is het nadeel van de Vuelta.
Ja, dus erachteraan komen en snelwegen. Dat hoort een beetje bij de Vuelta altijd.
Ja, en geitenpaadjes en veel klimmen. En natuurlijk Mobistar die als een kaart op tafel gooit. Maar goed, laten we even naar het parcours?
Ja.
Lijkt me verstandig. Dan hebben we natuurlijk, heb ik weer uitgebreid zitten neuzen en gaan analyseren. Eventjes de harde cijfers. Twee tijdritten. Dus in totaal net iets meer dan 40 kilometer aan tijdritten.
Eerste rit en laatste rit.
Ja, de eerste en de laatste. Dus dat is leuk. De eerste rit is 7,1 kilometer. Dus dat is nog net een proloog. In Burgos, waar we net de Ronde van Burgos hebben gereden. Opvallend genoeg. Er zijn 8 vlakke etappes. Maar dat is natuurlijk wel Spaans vlak. Want een aantal van die vlakke etappes hebben dan toch een aankomst op een klimmetje. Dus dat is dan ook weer puncheurs. Dus dat loopt een beetje door elkaar. 7 bergetappes. Waarvan volgens mij 4 aankomst bergop. Dus dat je echt die zware rit met ook nog een aankomst bergop hebt. Want zij, ja, in de Vuelta is het altijd een beetje kijken van, is dit nou een punch-etappe of is het een bergetappe? Dat loopt allemaal nogal door elkaar.
De grenzen tussen een sprint-etappe en een bergetappe en een punch-etappe, die vervagen. Nou ja, afhankelijk van de conditie van de renners.
Ja, de titel of de term Spaans vlak is natuurlijk weer enorm van toepassing deze Vuelta. Er zijn 3 finishes op calls van de buitencategorie. De Alto de Vellefique, de Lagos de Covadonga en de Alto del Gamonitairu.
Mooi, Jonne.
Ja, hele vakantie opgeoefend. Hele mooi, vakantie
gezegd. Wat een tongval.
Dus 45 gecategoriseerde beklimmingen.
Zo.
In totaal. Dat is niet mis. Week 1 begint dus, zoals gezegd, met een tijdrit. De tweede etappe, ja, dat wordt waarschijnlijk sprinten volgens mij. Dan de derde etappe is al gelijk een aankomst bergop. Met een, de etappe zelf is best vlak. Maar de finish is 7,5 kilometer aan gemiddeld 9%.
Dat is geen puntje meer.
Absoluut geen puntje.
Dat is gewoon Ineos op.
Daar ga je gewoon al zien wie er, in ieder geval wie er niet goed is. Dus daar zullen we waarschijnlijk dan zien dat Adam Yates erheen zakt.
of anders Andy Slack wel.
Ja, dit is de etappe van Burgos waar Bardet volgen. Of tenminste die berg.
Picon Blanco.
Picon Blanco. En verder toch ook best wel wat kansen voor de sprinters. In totaal tel ik er 4 deze week. Het slotweekend van week 1 is klimmen. Met 1 aankomst bergop. Dus dat zijn echt 2 echte bergetappes. Nou, week 2. Heuvels, heuvels, heuvels.
Je favoriet, hè, jongen?
Ja, heerlijk. Dat vind ik echt genieten. Er kan een beetje gespeeld worden. Hopelijk wat tactische aanvallen. Misschien jongens die al wat op achterstand staan. Die wat vroeger durven. Of gewoon sterke sprinters die gaan proberen te overleven. Het weekend wel van week 2 telt 2 heerlijke bergritten. Met wederom 1 aankomst bergop. En dan week 3. De Vuelta-directeur Javier Guillen zegt misschien wel de zwaarste derde week ooit.
Misschien wel. Hij weet zelf niet zeker.
Ja, ik vind het best een gewaagde uitspraak. Want ik heb ernaar gekeken, maar goed, ik kan het mis hebben. Hij begint met een vlakke etappe. Daarna 2 flinke bergetappes. Echt dus de Lagos de Covadonga. En daarna dus de Monitairu. Ook buiten categorie, met stukken van 17% in het laatste gedeelte. Ze sluiten af die zondag met een tijdrit. En op zaterdag is een soort van luik-bastenaken-luik.
Ja.
Zegt hij.
In Galicië.
Ja. Maar tussendoor, op vrijdag, heb je ook nog een vlakke rit. Dus ik twijfel een beetje hoe zwaar.
Nou, hij zegt het ook volgens mij vooral vanwege het soort beklimmingen die ze in die laatste week hebben. Want de Lagos de Covadonga, dat is echt een geweldige bergetappe altijd. Maar die is vooral bovenin echt heel erg zwaar.
Ja.
En dan krijg je dus van die stukken waar het echt stilstaan wordt en alle knechten eraf. Dat is gewoon zoals het beoordelen qua zwaar.
Ja, maar het probleem daaraan is je kan niet harder dan je kan, zeg maar. Dus het is daar gewoon, iedereen gaat zo hard als hij kan. Dus is weinig speelbaarheid bij. Dus het is wel heel zwaar.
Michael Woods territorium.
Ja, inderdaad. Helaas, volgens mij gaat hij niet meedoen. Maar de aanloop is best klassiek. En dat zag je ook deze laatste tourweek. Die twee bergetappes die in de laatste toerweek zaten, die waren best saai eigenlijk. Omdat ze volgens een heel voorspelbaar stramien verlopen. En dat, ja, dat zie ik ook een beetje in deze ritten liggen. Maar ik laat me graag verrassen hoor. Ik bedoel, met name die zaterdagrit door Galicië. Daar kan echt nog wel heel veel gekkigheid gebeuren. Dus laten we hopen dat dat zo is.
Nou, het is natuurlijk ook een interessante dynamiek. Krijg je straks dat je dus een tijdrit aan het einde hebt. Dus klimmers moeten gaan aanvallen in die ritten daarvoor. Om te zorgen dat ze voorsprong hebben in
Landa.
Ja, precies. En het is ook altijd interessant dat je een tijdrit vlak na allemaal zware bergetappes hebt. Ja. Want dan is de dynamiek heel anders dan als je gewoon een tijdrit in het begin hebt. Van de
klopt. Ronde. Tijdrit in de derde week, dat zien we meestal ook bij Roglic, is ineens een stuk minder dan dat hij aan het begin is.
Dan staat weer zo zijn helm weer zo scheef op zijn hoofd en dan kijkt hij heel erg terug. En dan,
De favorieten volgens de Toto?
Ja. Roglic is de grote favoriet.
Ja.
Niet verrassend natuurlijk. Twee keer je inzet krijg je.
Ja.
Zet je een euro'tje erop?
Ik vind het een lage quote. Want Bernal krijgt 5. En die schat ik persoonlijk niet heel veel lager in dan Roglic. Jij wel?
Ah, het is echt een raadsel. Bernal's gevallen hè, in de ronde van Burgos.
Ja, dat is natuurlijk wel echt een minpunt.
Ja, maar je weet het ook niet. Weet je wat zo raar is aan de Vuelta, Jonne? Is dat je hebt eigenlijk zo weinig media-aandacht ervoor.
Ja.
Ik doe altijd voor deze voorbeschouwingsetappes altijd heel veel interviews lezen van tevoren. Gewoon om te weten hoe de rolverdeling is in de ploegen.
Ja.
Hoe ze zich voelen, wie er met blessuretjes kampt en dat soort dingen. Niks.
Nee, het is echt heel
weinig.
Klopt, ja. Ja.
Dus echt overal wordt gepraat over hoe goed de line-up van Ineos is. Maar dat is ongeveer alles wat je te weten kan komen.
Ja, mee eens. Dat is altijd...
Dus we weten niet van Bernal. Nee. Bernal heeft, voor zover ik kan zien, niks gezegd over hoe hij zich voelt op het moment. Dus,
het laatste wat we weten is dat hij op zijn snuffert ging in Burgos. En daardoor in ieder geval niet meer meedeed voor het klassement. Hetzelfde geldt voor Adam Yates. Die is 7e bij de boekies voor 17,5.
Ja, die viel ook heel hard.
Ja.
Het was buiten beeld en we weten eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Adam Yates ging nog wel door.
Ja, ze zijn allemaal flink gebutst, maar niks gebroken. Nog even het lijstje met favorieten afmaken. Carapaz, 3e. Krijg je 8 keer je inzet. Hugh Carthy, The Horse Whisperer. Oh
ja. Vorig jaar 3e, toch?
Fluisteraar, 11,75. Ja, vorig jaar 3e.
Hugh Carthy, maar mag me alleen maar fluisteren. Hoezo ook weer? Even voor. Zijn ook mensen die denken nu ineens bij de Vuelta, ik ga de Rode Lantaarnes proberen.
Ide Schelling, die is een etappe lang toegefluisterd door Hugh.
Hugh Carthy.
En
sindsdien haten we
hem. Is het de wielerfluisteraar. Mooie Mikel Landa, 15 keer je inzet. Dan Adam Yates, 17,5. Miguel Angel López, 26,5.
Ja, daar wordt het allemaal een beetje koffiedik kijken. Hè, daaronder. Ja.
Ik vind de quote die Padoen krijgt heel hoog, 27. Of heel laag. Die staat nog onder Mas en Vlasov.
Ja, maar ja, god, die ploeg. Daar kan je gewoon ook op iedereen een eurotje zetten voor de zekerheid. Bahrein.
Ja. Nee, ja, Bahrein zijn ook huishoog favoriet, zag ik, voor de ploegen.
Dat snap ik wel.
De ploegen ranking. Wat ik heel raar vind, want die gaat natuurlijk naar...
Naar Mobbies.
Natuurlijk naar de Mobbies. Want die nemen gewoon weer een tridente mee. Met Mas, Valverde en Lopez.
Ja.
Dan hebben we onze vijf vragen die centraal staan. Waar zie je het meest naar uit en waarom? Ja. Tim, je mag het spits afbijten.
Nou, ik zie er gewoon heel erg naar uit. En ik denk dat de twee grote favorieten Roglic en Bernal zijn. Ook vanwege de ploegen die ze bij zich hebben. Volgend jaar gaan we natuurlijk krijgen dat UAE zich op dezelfde hoogte gaat bevinden. Als deze als Jumbo en Ineos.
Denk je als ploeg?
Ja, gewoon qua sterkte die spijs. Misschien zelfs wel, Bora ook wel een beetje.
Ze hebben wel echt sick ingekocht met Almeida.
Ja.
Dat is, vind ik, echt een wereldaankoop.
Die hier in Polen weer aan het huishouden is.
Ja, wel echt jammer dat hij naar UAE gaat. Ik ben niet echt fan van UAE.
Bennett.
Bennett, ja. Goeie knecht. Voor de rest hebben ze nog wel Hodge gehaald. Dat vond ik een rare aankoop, om heel eerlijk te zijn. Als qua sprinten. En ik denk alleen wel, ze hebben niet echt hardrijders. Dus als er een, en dat zou me niet verbazen, als er een ploegentijdrit in een grote ronde zit, dat met name dan de Tour, dat ze het dan nog best eens zwaar zouden kunnen krijgen. Zeker natuurlijk tegen de machines van Jumbo en Ineos.
Ja. Ja, maar het is nu, we laten nog heel even dit moment van genieten. Dit gaat echt Ineos tegen Jumbo worden, denk ik. Wat ik leuk vind, het is gewoon, Ineos heeft echt een fantastische ploeg meegenomen.
Ja.
Ik denk dat Bernal echt een uitgesproken kopman is. Als ik zo naar die ploeg kijk, niet Carapaz, verwacht ik. En dat Roglic en Bernal ook met z'n tweeën een beetje bovenuit zitten. Ik hoop dat we echt een aanvallende Bernal gaan zien. Dat zou wel heel leuk zijn. Want we hebben tijdens de Tour, vond ik hem een beetje een verdedigende Bernal, die hij ooit gewonnen heeft.
Ja, klopt. Maar in de Giro was hij wel weer aanvallend. Maar ook niet perfect, zeg maar. Hij stortte toch hij vertoonde in ieder geval barsjes in de laatste week.
Ja.
Ik vind het wel grappig dat jij je noemt Bernal en niet Carapaz als kopman. Jij ziet Adam Yates helemaal niet als... Yates hebben ze gehaald als Brit die kopman moet worden. En hij heeft als enige van deze jongens nog geen grote ronde gereden dit jaar. Dus je zou toch zeggen, hij staat al het hele jaar op de Vuelta. Je zou zeggen dat hij hier kopman is.
Ja. Nou ja, volgens mij verdelen ze het zo van tevoren. Van zeggen ze van, ja, mag jij de Vuelta doen?
Ja.
Dus de Giro was voor Bernal. Maar ik denk gewoon dat Bernal in het hooggebergte gewoon nog een niveau hoger is.
Ja.
Dan Adam Yates. En ik vind hem eigenlijk nog niet heel erg goed dit seizoen bij Ineos.
Yates?
Ja.
Nou ja, Yates is in principe wereldtop in kleine rondes. Ik bedoel, daar is hij gewoon... Hij heeft de ronde... Hij heeft Catalunya gewonnen en hij werd tweede in de UAE Tour. Vierde in Baskeland. Maar het is natuurlijk de grote vraag, ook waarmee ik zat toen hij naar Ineos ging, van gaat hij een grote ronde kunnen rijden? Hij is één keer vierde geworden in de Tour. En dat is het,
ja,
volgens mij. En voor de rest heeft hij altijd in die drie weken een heel slechte dag. Waardoor hij ineens op een half uur binnenkomt.
Nou, en nu tijdens deze Vuelta genoeg dagen om een slechte dag te hebben, toch? Dus, ja, dit is een heel interessant verhaal om naar te kijken wat de strategie van de Ineos gaat zijn. Dus ik denk ook dat ze daar zelf een beetje met dichtgeknepen billen zitten te kijken van hoe gaan we dit precies uitspelen. Maar waarschijnlijk zullen ze kijken, de strategie doen, kijken wie er van Carapaz, Yates en Bernal het beste voor staat na een week.
Ja.
Want Roglic is onbetwist.
Ja.
Tenzij Steven Kruiswijk ineens een soort comeback gaat maken. Maar dat vind ik dus weer een beetje raar. Dat bij Jumbo, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik denk dat de grote knechten in het Hogebergte gaan zijn Koes en
Ome.
Ome denk ik. En niet Kruiswijk.
Ja.
Maar Kruiswijk is ook mee. Maar die hebben toch nog nooit echt in de rol van meesterknecht of zo gezien. Het
lijkt mij heel sterk.
Maar deze
en
dynamiek,
vergis je niet, Koen Bouwman is mee. 12e in de Giro.
Ja, die was ook goed hè, in de Giro. Dus dat is wel
ze hebben gewoon een lekkere klimploeg. Met Van Hooydonk en Gesink ook nog als motoren, zeg maar. En Hofstede, Lennart Hofstede.
Ja, Gesink mag weer proberen zijn ploeggenoot eraf te rijden op de eerste klim van de dag.
lekker stoempen gewoon.
Maar dat is gewoon de dynamiek tussen die twee ploegen. Kijken wat de strategie gaat zijn. Dat wordt ook gewoon al leuk. Gewoon de eerste maandag moeten we eigenlijk al kijken. Notitieboekjes erbij. Even kijken wie als eerste gaat rijden bij de ploegen. Wie knechtenwerk gaat doen. Ja. We weten al een beetje hoe de verhoudingen liggen.
Oké, dus jij zit echt... jij ziet die tweestrijd. Oké.
Ja, en jij?
Ik heb nog twee ploegen die ik daarnaast hoog heb zitten. Bahrein Victorious natuurlijk met Landa. Ik denk dat Landa echt heel goed gaat zijn. En dan heb je natuurlijk nog de mobbies die er gewoon madness van gaan maken.
Landa die heeft de Ronde van Burgos gewonnen.
Ja, en ik denk dat Landa afgelopen Giro ook heel goed was. Alleen hij viel natuurlijk en dat gebeurt Landa wel vaker.
Heel lang niet gekoerst.
Ja, behalve dus die Ronde van Burgos.
2,5 maand of zo niet in de koers.
Hij lag flink in de kreukels. En hij heeft een team bij zich om je vingers bij af te likken met onder andere Caruso, Heek, Gino Meder, het voorprogramma. Mark Padoen, Wout Poels en Jan Tratnik.
Voor de ontsnappingen met Meder en Padoen. Misschien mogen ze het niet, omdat Landa nu mee is.
Nou ja, bijvoorbeeld. Dat zou heel goed kunnen. En Caruso werd gewoon tweede deze Giro. Mobistar komt met Miguel Angel Lopez. Nou, die gaat natuurlijk falen. Maar dan heb je daarachter nog Enric Mas, Valverde. Dat is ook, het is hun thuiskoers. Dus ze moeten wel het ploegklassement winnen, Tim.
Ja, dat is wel.
maar waar ik het meest naar uitkijk, en dat is ja, dat is ook een heel droevig iets. Het is de laatste grote ronde van Michel en José.
Oh, maar we kunnen dus op Sportza kijken.
Zeker, ja. Ja. Sportza heeft altijd de Vuelta. De Giro zit natuurlijk bij Eurosport. Ik vond ze in de Tour echt weer fantastisch.
Ja, maar het is dus onze schuld. Hè. We hebben net zoveel lopen zeiken over het chauvinisme van Michel Wuits. Dat ze hem met verplicht pensioen hebben gestuurd.
Nou ja, goed. Ik niet. Ik heb geen kwaad woord over Michel. Tuurlijk is hij af en toe wat aan de chauvinistische kant. Ja. Op het moment dat Wout van Aert zijn bed uitstapt.
Een tikkie.
Ja, maar... Ja, ik vind het eeuwig zonde dat hij nu al afscheid neemt. Ik vind het echt wel heel vroeg. Ik vind het ook dapper van Sporza. Want ja, je hebt ook wel eens... Er zijn ook voorbeelden van mensen die te lang blijven zitten. Hè?
Ja, goh. Ja. Wie bedoel je dan?
Nee, ja, ja. Daar doe ik verder geen NOS-uitspraak over. Maar,
NOS? Maar Renaat Schotten gaat hem vervangen straks.
Ja, en in ieder geval in de grote rondes. Ze gaan met meerdere commentatoren werken. Maar in de grote rondes zal het waarschijnlijk Renaat worden.
Gaan ze de Babbelbelg niet aantrekken?
Nee. Misschien op termijn. Ik weet
zou
het
er al gesprekken zijn?
Nou ja, ik zou als ik Eurosport was, zou ik wel Michel Wuits een keer een belletje geven.
Ja?
Ja, waarom
dat is
niet?
Goeie.
Waarom niet?
Nou, ik weet niet of Karsten en Michel Wuits, of dat net zo'n dynamiek gaat zijn als Karsten en een Babbelbelg.
Ja, weet ik niet hoor. Het lijkt me in ieder geval een leuk experiment. Toch?
Maar een goede tip. Ja, ik weet niet of er iemand luistert van Eurosport.
Ja, ik weet niet, ook niet of er iemand luistert van Sportza. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om Wuits misschien als seizoensafsluiter een keer te gast te hebben in de show. Dat zou ik echt een enorme eer vinden. Misschien als een soort afscheidsinterview.
Dus we kunnen kijken op Eurosport en op Sportza. Op Eurosport kan je donderdagavond al naar de teampresentatie kijken.
Dat meen je niet echt? Ja. Oh, dat is altijd goud.
Eurosport, op de player. Nee, volgens mij ook op het open kanaal.
Ja?
Ja. Oh, dat weet ik niet 100% zeker. Misschien maak ik nu mensen blij met een dode mus. Maar op de player in ieder geval.
Lekker. En anders, als dat zo is, dan deel jij toch wel even je inloggegevens?
Ja, ik zet zo even. Inderdaad, ik zet zo even
zet
op
je
site.
Twitter.
Twitter.
El Hollandez. De Nederlanders.
Nou, een mooi lijstje.
Wie staat er op de startlijst?
Nederlanders. Ja. We gaan natuurlijk even kijken. Laten we even het lijstje doorlopen waar we verwachtingen van hebben. Want Arendsman doet er mee.
Vriend van de show.
Ja. En ik ben benieuwd hoe die zijn lijn gaat doortrekken.
Ja.
Dus die was vorig jaar goed in de Vuelta.
Zeker.
Jacobsen.
Ja. Fabio. Ook vriend van de show.
Ja. En ongeveer goed. Zo lijkt het.
Zeker. Twee keer gewonnen in België.
Ik zat wel een beetje op de lijn. Ik dacht dat Jacobsen na zo'n val, dit gaat nog veel langer duren voordat hij weer terug is. Maar nu, ik heb al een beetje verwachtingen.
Ik hoop gewoon, ik hoop op een etappe. En misschien wel twee. Je weet het niet.
Ja.
Die eerste week liggen er echt wel kansen. Er zijn echt wel etappes goed vlak.
Wel zielig voor Fabio dat hij echt, wat is het, 48 bergen over moet. Dat vindt hij echt niet leuk.
Nee, dat is voor niemand leuk. Ja, dan komen we toch ook bij Sam Omen.
Sam Omen, dat gaat interessant worden.
Dat gaat zeker interessant worden. Ik heb, en ik denk heel veel mensen met mij, een zwak voor Sam Omen. Hij is natuurlijk geopereerd. Een liesslagader, volgens mij, operatie.
Ja, die wat Van Vleuten heeft dat ook gehad. Ja, Aru,
Ten Dam, toch wel echt veel renners. En het is altijd een beetje de vraag van hoe kom je daarvan terug? Hij heeft dit jaar al wel... tekenen van herstel laten zien. Dus ik hoop gewoon heel erg dat hij de meesterknecht gaat worden voor Roglic. Dus dat hij echt tot diep in die laatste berg dat hij mee kan. En dat hij echt weer die stap kan zetten naar dat gigantische ronde talent dat hij toch gewoon was. Ik bedoel, hij werd in die Giro dat Tom tweede werd hij negende.
Als je nou een gokje wil wagen, Jonne.
Ja.
Als je hem nou je beetje poeltje aan het samenstellen. Neem gewoon Omen mee in plaats van Roglic. Veel goedkoper. En hij is misschien wel plan B, of niet? Zou hij plan B kunnen zijn bij Jumbo? Nee,
ik denk
dat het Kruiswijk plan B.
Kruiswijk of Koes. En Bouwman is gewoon 12e geworden in de Giro. Dus ik denk dat het daar nog te
twee jaar geleden
komt.
Hadden we misschien wel als plan
zeker,
B gezien.
Zeker, 100%. Maar ja, die operatie is niet niks. Dus... Ja, laten we het hopen.
Bij Jumbo hebben ze nog Lennart Hofstede. Die is wegcaptain natuurlijk weer. Dus die gaat weer lekker ruzie maken met Valverde. Wordt leuk. Koen Bouwman. Nou, hebben we het net over gehad. Bij DSM gaat Tussveld mee.
Ja, ook interessant.
En die gaat naar Jumbo, hè?
Ja, die geruchten zijn heel sterk. Ik weet niet of het al helemaal bevestigd is. Maar
ja, ik heb hem nog niet gezien.
Die geruchten zijn heel sterk. Goede aankoop.
Ja, ja. En die goeie. Is goed aan het terugkomen. Want die is heel hard gevallen.
Ja.
Zo hard dat hij niet kon praten en zo.
Niet kon eten zelfs.
Ja,
dus volgens mij heeft hij 2,5 jaar alleen maar vla gegeten. Hopjesvla.
Hopjesvla. Ja, hij is inmiddels 27. En hij is toch hij is lekker bezig.
Ja.
Dylan van Baarle bij Ineos.
Ja, het verraste me wel dat hij geselecteerd was eigenlijk.
Ja.
Ik had hem niet verwacht deze Vuelta. Ook omdat natuurlijk het WK eraan zit te komen. Dat is in Leuven, in België. Daar is hij gewoon een van de schaduwfavorieten. Roubaix natuurlijk.
Ik heb toch het gevoel dat ze bij Ineos niet meer zo zien in zijn oude rol als klassieker specialist, toch?
Nou, juist wel. Juist dit jaar heeft hij weer dwars de Vlaanderen gewonnen. En hij mocht juist wat meer trainen erop ook. Hij hoefde niet meer die hele lange duurtrainingen alleen maar bergop. Dus hij heeft meer aan zijn explosiviteit gewerkt.
Ja.
Dwars de Vlaanderen gewonnen dit jaar. Dus ik had hem eigenlijk verwacht in de Benelux Tour. Voormalig Big Bang Tour. Maar op zich, de Vuelta, ja, het kan natuurlijk dat je daarna heerlijk uit die Vuelta komt en in bloedvorm richting dat WK gaat.
Waar wij overigens ook heen gaan.
Ja,
ja,
zin in.
Dus daar gaan we ook nog op voorbeschouwen. Nou, verder nog Wesley Kreder bij Intermarché. Jetse Bol bij Burgos. Dat is wel leuk, hè?
Ja.
Burgos, beginnen Jetse Bol in Burgos. Dus dat hij in de ontsnapping zit zondag.
1-1 is 2.
Ja, dat
lijkt me wel.
Lijkt me ook. Wout Poels gaat mee bij Bahrein Victorious. En verder nog Kruiswijk en Gesink.
Ja, Poels vorig jaar top 10 gereden, als ik me niet vergis.
Ja, die was 7 of zo. Top 10 was echt
6.
Goed voor
6. Dus
maar we schrijven op waar we elkaar belachelijk om kunnen maken. Sam Omen Meesterknecht, zeg jij. Fabio Jacobs gaat de rit winnen. Schrik.
Ja. Daar
dat zou wel mooi zijn.
Zeker.
Goed, en dan een renner die gaat verrassen deze Vuelta.
Ja, we hebben hem nog niet genoemd net namelijk bij Ineos, maar Pidcock.
Ja.
Hij gaat me verrassen omdat hij me eigenlijk elke keer weer verrast. Net zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert dat doen.
Hij was zo goed op de Olympische Spelen. Dat gaat bij het mountainbiken. Gewoon.
Ja, maar dat was niet eerlijk, want hij wist wel dat het plankje erin lag.
Ja, maar goed, dus de wet van Willem Dudok, hè? Ja. Je moet op je fiets blijven zitten.
Je moet op je fiets blijven zitten.
En heeft hij zich aan gehouden.
Ja, nee, hij was echt ontzettend goed. Ik weet nog steeds niet wat voor renner hij is.
Ja.
Hij heeft volgens mij de Baby Giro gewonnen. Dat betekent dat hij ook gewoon een klassement kan rijden. Maar ja, bij dit Ineos lijkt me sterk dat hij een klassement gaat rijden. Maar hij vindt van zichzelf dat hij niet goed kan sprinten. Maar in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij derde, volgens mij. Of dat zijn sprint niet zijn sterkste punt is. Hij kan dus een berg open. Hij kan punchen. Hij kan eigenlijk gewoon alles. Hij gaat ook vol voor het WK. Roubaix staat hij ook op de lijst. Ik ben echt heel benieuwd wat hij kan. Voor hetzelfde geld wint hij gewoon 3 ritten en pakt hij het groen of de puntenklasse, het puntentrui. En voor hetzelfde geld moet hij gewoon in de Ineos-trein plaatsnemen. Maar het is mijn raadsel, maar het zou me echt niet verbazen als hij gaat verrassen.
Maar ik zag 2 echte punch-etappes, waarvan we dus met z'n allen zo zenuwachtig naar de finish gaan rijden en dan een klim aan het einde. Daar kunnen we opschrijven, toch? Dat kan hij heel goed.
Ja, hij heeft de Waalse Pijl natuurlijk gewonnen.
Of denken we.
Dus ja, hij heeft de Waalse Pijl gewonnen.
Met de muur van Hoei.
Hij heeft de Brabantse Pijl gewonnen.
Brabantse
Pijl. Sorry, excuus.
Ja.
Dus hij kan dat wel. Maar mag het bijvoorbeeld? Moet hij niet dan toch bij Bernal blijven? Want Bernal bijvoorbeeld, zijn explosiviteit op dit soort muurtjes is een beetje een zwak punt eigenlijk. Dus ja, in hoeverre heeft hij last van stalorders? En in hoeverre krijgt hij de vrijheid om maar te gaan ontdekken van, hey, wat kan je eigenlijk? Want het is zijn eerste keer, hè, 3 weken. Dus een raadsel.
Nou, hij is natuurlijk heel goed technisch. door het mountainbiken. En dat gaat hem wel van pas komen hoor, in de Vuelta. Ja. Dus wij hebben al een paar keer gezegd dat een nieuw soort renner eigenlijk aan het opkomen is. Zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die eigenlijk alles kunnen.
Ja. En hij hoort erbij.
Daar lijkt hij ook iemand zijn. Ja, daar hoort hij zeker bij. Ja. Dus zou die al in het WhatsApp groepje zitten? Waar we het laatst over hadden. Het WhatsApp groepje.
De grote drie.
De nieuwe generatie.
Ja, het zou. Maar ja, wie moet er dan uit?
Ja, dat was. Jij wilde Allah eruit gooien vorige keer.
Je moet presteren, Allah, anders ga je eruit. Ja. Anders ga je uit de appgroep.
Nou ja, ik vind dus wel dat we moeten zeggen: Pidcock moet er ook uit als hij niet iets bijzonders gaat laten zien. Deze
het moet wel echt gewoon gelijk iets bijzonders zijn.
Ja, precies.
Dat is, en jij, Tim, wie gaat er verrassen en vooral waarom?
Nou, Jonne, ik ben erg blij met de terugkeer van Fabio Aru. Ja. De man met de grootste mond van het peloton. Hij zet de meeste zuurstof zet hij om. Ja, doordat hij zo'n grote uitlaatpijp heeft eigenlijk.
Maar jij moet wel echt blij zijn geweest, hè?
Hij was in Burgos ineens weer goed.
Hij was er gewoon weer.
Ik dacht echt, die verdwijnt. Hij ging ineens veldrijden en zo.
Ja, hij heeft natuurlijk ook die liesslagader blessure gehad, geopereerd.
Ik had nog een tientje staan op de moderne vijfkamp in Parijs voor Aru. Maar we zien hem weer in het wielrennen. Dus ik wil hem graag herdopen naar de Phoenix van San Gavino Monreale.
Mooi.
Waar die vandaan komt.
Heel mooi. Ja, hij was tweede in Burgos.
Ja, maar hij zou best wel eens onverwacht goed kunnen worden. Maar nou moet ik wel zeggen dat Aru ook een soort wereldrecordhouder teleurstellen is. Dus wat dat betreft. Maar ik hoop het gewoon. Zou het toch leuk zijn als we Aru weer vragen?
Ja, dat zou echt schitterend zijn.
Bij Kubeka zit hij.
Ja, Kubeka. Ja. Ja. Zijn ze er al achter wie daar nu de sponsor is? Of is dat nog steeds
de blockchain sponsor. Ja, ik denk dat ze nog steeds geen adres hebben. Maar dat ze wel gewoon heel veel bitcoin krijgen overgemaakt.
Ja, ik ben heel benieuwd of zijn Vuelta-overwinning dan wordt uitbetaald in bitcoin. Ja, en dat het dan 3 dagen later niks meer waard is. Dat zou ik wel echt iets voor Aru vinden.
Ja, inderdaad. Een of andere onduidelijke shitcoin die hij krijgt overgemaakt. Maar het is in voetbal ook zo, hè. Al die clubs hebben hun eigen bitcoin-projecten. Eigen crypto-projecten. Crypto. Dus ik vind het op zich, kan je ook zeggen, het is wel een moderne ploeg.
Ja, maar het is ook wel heel... Het is allemaal toch gewoon nog wel heel erg Wilde Westen, heb ik het idee althans.
Bij wielrennen, ja. Zeker.
Ja, en bij shitcoins.
Ja.
Nee.
Mooie combinatie wat dat betreft. Ja. Maar goed,
Lekker schimmig.
Een renner die gaat falen, deze Vuelta.
Ja, volgens mij zeg ik altijd dezelfde. Dus je kan hem gewoon invullen, Miguel Angel Lopez. Ja, ik vind hem zo zuur.
Hoe zou het met hem zijn bij Mobby?
Ja, kut.
Hoe vet als we hem een keer kunnen interviewen.
Dat zou echt schitterend zijn.
Ik ben echt benieuwd wat voor gast het is.
Ja, gewoon een kneus.
Nee, ja, zwijgzame macho.
Nee, ik heb genoten van zijn falen in de Tour. Dat was echt... daar heeft hij echt professioneel gefaald. Is hij gevallen?
Ja, was ook gevallen in de Tour.
Ja?
Ja, volgens mij wel. In de eerste week.
Ah, ik dacht dat hij gewoon faalde zonder vallen.
Ja, dat zou deze Tour wel knap zijn geweest.
Ja. Nee, hij is naar Mobby gegaan. Volgens mij met gezonde tegenzin, als we de documentaire moeten geloven. Hij heeft nog niks laten zien, maar hij is wel weer kopman. Maar ja, het is een beetje onduidelijk natuurlijk altijd wie welke rol nou heeft bij Movistar. Uiteindelijk draait het maar om één man en dat is Valverde. En Enric Mas rijdt er ook nog rond. Dus dat wordt feest.
Ja, Mobbies spelen altijd een thuiswedstrijd en een Vuelta. Dus die moeten altijd wat laten zien.
Ja. De druk is daardoor ook wel hoog. En ze zijn al niet zo heel sterk in beslissingen nemen.
Ik denk dat ze daar wel tevreden zullen zijn als Enric Mas top 5 rijdt. En Lopez een etappe wint. Dat de Mobbies dat hebben opgeschreven. Die zitten in het tussenjaar. Hè?
Maar wat moet van verder dan?
Ja, die zitten gewoon.
Die wint hem gewoon.
Iedereen het leven zuur maken.
Jij, wie gaat er falen? Tim.
Ik had opgeschreven Adam Yates.
Ja.
Want dat denk ik.
Dat is gewoon... Je doet een Willempje. Je doet gewoon een Willempje.
Ja, gewoon, ik voel
je
dit.
Noemt gewoon twee namen.
Ik voel dit. Okay. Ja, nee, maar daar hebben we net al over gehad. Ja. Dus ik wil even graag het onderwerp Landa aansnijden. De tijger op de tak.
De tijger op de tak.
Hoe heet hij ook weer zo?
Omdat hij...
Gedichtje? Is mijn gedichtje?
Nee. De tijger op de tak is omdat hij uit het niks kan aanvallen.
Oh ja.
Maar, oh nee, omdat hij is heel gevaarlijk, maar hij ligt altijd te slapen op de onjuiste momenten.
Juist. Nou, precies. Nou, dat is dus de reden. Landa begint weer met verwachtingen aan de Vuelta. Als Landa slecht is, op één moment slecht is, dan is het als hij verwachtingen heeft.
Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dat is,
dus dit
niet
staat alweer in de sterren geschreven, dat Landa gewoon op de eerste lullige beklimming moet lossen. Dus gewoon die, weet je wel, als bij Ineos nog Puccio op kop rijdt, dan moet hij eraf.
Nee. Het, Landa, eigenlijk, hij lost nooit. Hij rijdt altijd op achterstand, omdat hij gelijk in de allereerste de beste tijdrit 4 minuten verliest. Het is 7 kilometer, maar nou, trust me, dat wordt...
Het begint met de tijdrit, ja, hier. Daarom, 4 minuten verlies dus in de proloog.
4 minuten in de proloog. En dan daarna moet hij aanvallen. En dan gaat hij van die aanvallen doen waarvan iedereen denkt, ja daar gaat Landa. Ja. Die gaan we straks weer terughalen.
Ja, maar kijk,
en dan gaat hij lossen.
Maar kijk, het gaat om verwachtingen bij Landa. Het probleem is, Landa zit zichzelf altijd dwars. En hij denkt nu gewoon, ronde van Burgos gewonnen, ik ga hier top 3 rijden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij gaat 5e worden.
Hij gaat top 3 rijden.
Nou, ja?
Want, ja, zeker. Want de volgende vraag is namelijk, hoe ziet het podium in Santiago de Compostela eruit? Leuk trouwens. Finishes in Santiago de Compostela?
Ja, niet in Madrid.
Oh, wauw.
En een tijdrit, hè, op de laatste dag.
Ja. Nee,
dus
dat,
ze hebben
dat
wel gedacht,
die,
we gaan
ik
geen...
Ik dacht dat hij wel gewoon naar Madrid ging, maar...
We gaan geen eervolle... We gaan niet champagne rondjes rijden. Mooi. We gaan gewoon tijdrit in Compostela.
Heel goed.
We hebben een heilig jaar, omdat, ik geloof, Sint-Jacob of zo op een zondag valt. Nou, dit is dus... Dit is dus wat ze in Spanje...
Gedeelte tweede paasdag.
Dit kunnen ze dus mooi... De commentatoren hebben hier een hele alinea over opgeschreven.
Ah,
dus
heerlijk.
Santiago de Compostela, heilig jaar.
Ja.
Dus daar finisht hij. En dan mooi. Heb je dus die Luik-Bastenaken-Luik-achtige etappe op zaterdag. Laatste weekend.
Awesome. Ik heb Landa op 2 staan in mijn podium.
Wat is jouw podium?
Op 3. Enric Math.
Zo.
Ja.
Dat vind ik ook gewoon een affront dat je hem op het podium zet.
Gewoon plakken.
Saaie
plakken,
renner.
Plakken.
Dan zeg jij dus gewoon, het wordt een saaie Vuelta, zeg hiermee.
Nou, niet per se.
Ik heb
Landa op 2 en Roglic op 1. Dus alle Ineos'en gaan falen. Hè? Want niemand weet wie de kopman is.
Ja.
Nee, ja. Het is gewoon de ronde van Spanje. Dus er moeten Spanjaarden bovenaan staan. Ik denk dat Roglic gewoon goed gaat zijn.
Wist je dat Roglic kan dus voor de derde keer een Vuelta winnen?
Ja.
Weet je wie de laatste is die dat gedaan heeft?
Ja.
Niet Spanjaard. Want Vuelta wordt verrassend vaak door een Spanjaard gewonnen.
Dat meen je niet.
Get out of here.
Zo. Ja, dat zal Merckx zijn.
Ik vond het wel. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik het las. Merckx, dacht jij?
Ja.
Het is Tony Rominger. 92, 93, 94.
Ja. Hoe toen kan ik het vergeten?
Nee, maar hij was dus altijd... Ze dachten, weet je wel, grote uitdager voor Indurain in die tijd. Mm-hmm. Zijn overigens Indurain en Rominger zeer verdachte dopingrenners natuurlijk, dat tijdperk.
Kan me niet voorstellen.
Kan me niet voorstellen. Maar goed, Rominger die was dus een goede tijdrijder. Ja. Zwitser. Nog een keer een mooie tijdrit gezien waarin die Rominger en Zule met elkaar...
Ja. Mooie battle.
Rijden in de Vuelta. Ja. Maar goed... Nu kan Roglic zich dus in de voetsporen van Tony Rominger treden.
Dat zijn wel schitterende voetsporen, hoor. Wat is jouw podium?
Ja, ik denk dus wel dat de Ineos het goed gaan doen.
Ja.
Ik vrees dus dat Carapaz... Ja, jij vindt hem een aanvallende renner. Ik zie hem weer de hele tijd in het wiel van Roglic hangen, hoor. Deze, en dan samen met jouw vriend Enric Mas.
Ik snap. Ik denk dat jij de enige ter wereld bent die Carapaz...
Ja.
Geen aanvallende renner vindt.
Ja, ik vind dat echt... Giro heel kwalijk, waarin die... Dat was Carapaz en wie
en,
was nou...
Ja, Lopez. Miguel Angel Lopez.
Dat zaten ze... die toen de hele tijd met z'n tweeën in het wiel van Dumoulin?
Ja, die gingen niet meerijden.
Irritant.
Ja, ik heb daar dus... Superman Lopez heb ik daar... gewoon uit mijn hoofd geblokt als vette renner. En jij hebt het met Carapaz gedaan.
Ja, ik denk dus dat Carapaz, die gaat de carrière van Carapaz is als er bij de anderen iets misgaat, dan wint hij. Maar niet gewoon zelf dominant een van de rondes winnen. Nee. Niet als Roglic meedoet of Pogacar meedoet.
Hij rijdt wel.
Bernal meedoet.
Maar hij rijdt wel met de gouden helm, hè?
Ja, hij mag nu met de gouden helm.
Ja.
Door de Olympische Spelen. Maar ik denk dus, Roglic gaat winnen hier.
Ja.
Ja, het is gewoon een groot favoriet. Bernal gaat tweede worden, want ik denk dat er dus de tweestrijd tussen die twee gaat worden. Carapaz, de hele Vuelta in het wiel van Roglic, derde. Maar wel goede achterstand, 5,5 minuut.
Vijf en een half minuut?
Ja.
Oké. Hou ik je aan?
En we hebben dus onze vriend onze op vaste locatie, verkering. Ja, Frank Heijnen, hebben we gevraagd om een podium. Had hij nog iets leuks?
Op 1 Pidcock.
Lekker Frank.
Je weet het niet.
Hij heeft in zonnesteek.
Hij zit op Sicilië. Dus op 2 Roglic. Op 3 Aru.
Nou,
Frank. Op 4 YOLO.
Ja, denk ik. Ik
kreeg een heerlijk smsje van hem. 1 Pidcock, 2 Roglic, 3 Aru, hashtag YOLO.
Ja. Uitstekend podium. Het zou wel, als Frank dit lukt, dat zou toch wel echt
dat zou me
zijn.
Echt, ja.
Dan mag Frank ook een jaar lang een gouden helm op.
Gouden microfoon, net zoals Leen Huizer.
Ja, dat een gouden podcast microfoon. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Leen Huizer. Litouwers.
Ja.
Als je ook een podium wil voorspellen, dat kan natuurlijk.
Zo heet hij, hè? Leen Huizer. Litouwers.
Ja. Nee, we zitten bij een eind. Op de RolandTarnPodcast.nl kan je jouw podium doorgeven. En als je wint, krijg je dit keer geen fiets. Maar wel eeuwigdurend opscheprecht. Je mag het op je LinkedIn zetten.
Ja.
En je mag de groetjes doen in de uitzending. Dus zeker. Surfbrowse naar de RolandTarnPodcast.nl en stuur ook je podium in.
Ja. Ook natuurlijk voor, gaan we een voorspelbokaal doen voor dit weekend al. We doen niet de tijdrit. Dat is toch, dan heb je toch echt maar heel weinig kanshebbers.
Ja, jij dacht gewoon, het wordt sowieso Roglic.
Ja, ik denk wel dat het Roglic wordt zaterdag. Maar we doen zondag, want dan kunnen we namelijk ook, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, even over de sprinters hebben.
Ja,
we hebben het even aangestipt natuurlijk dat Ewan er niet is. Zondag is in mijn ogen gewoon echt een sprintetappe. Er zijn wel wat kanshebbers voor de groene trui, maar die zijn dan weer niet zo
de groene trui is anders hè, dan normaal in de Vuelta, want je kreeg altijd gewoon voor elke etappe evenveel punten.
Ja.
En omdat 9 van de 10 etappes in de Vuelta een bergetappe is, reed er ook altijd een klimmer in de groene trui. Maar nu hebben ze gezegd, we geven de sprintetappes wel extra punten.
Ja.
En je kan bij de tussensprinten meer punten winnen. Dus we krijgen weer sprinters die om de groene trui meegenomen.
Ik denk dat voor de sprinttrui dat Michael Matthews topfavoriet is.
Die zou ik sowieso maar meenemen in je poeltje. Want die gaat natuurlijk de hele tijd voorin meedoen.
Ja,
dus, want die kan natuurlijk gewoon echt, vierde.
Ja, ik denk niet dat hij zondag gaat winnen. Dat is toch echt een spurt voor de snellere mannen. Nou, Arnaud Démare is een rappe man. Vorig jaar 4 etappes gewonnen in de Giro. Echt wel gedomineerd daar. Wel tegen in een sprintersveld waarvan ik dacht, het stelt ook niet zoveel meer voor. Ik denk dat intrinsiek de snelste man uit Nederland komt. Ik denk echt dat Fabio Jacobsen hier de snelste man is. Rijdt natuurlijk voor een sprinter bij de allerbeste ploeg, bij de Koning Quickstep. Dus die schrijf ik op voor aanstaande zondag. Fabio, doe het maar, jongen.
Dat zou toch echt...
Voor mij.
Ja, dat zou leuk zijn.
En voor jezelf ook dan.
Ja, en voor mij.
Wie schrijf jij op?
Nou, dan doe ik Jasper Philipsen.
Dat is leuk, want die hadden we nog niet genoemd.
Nee.
Waarom?
Die heeft ook die jonge sprinter hebben ze ook meegenomen. Hoe heet hij ook weer? Even snel...
Vermeers? Nee, die zit bij Lotto natuurlijk.
Nee, ik ben even zijn naam kwijt. Die Meeuwis?
Nee, die zit bij de Bora's, toch?
Oh, die zit bij Bora.
Ja,
oh, ja. Sorry.
Maar Jordi Meeuwis.
Ja, wacht even.
Ook wel een leuke, gevaarlijke outsider.
Maar ik denk eigenlijk dat Alpes in Phoenix niet zo heel veel meer te doen heeft in deze Vuelta dan sprintetappes voor Jasper Philipsen.
Ja.
Die goed in vorm is dit jaar.
Ja.
Dus ik vind het wel een...
Pakken tweede in de Tour, pakken derde. Dus qua intrinsieke snelheid. Hij kan ook wel een heuvel over. Wat hebben we nog meer? Je hebt Alberto Denese doet mee bij DSM, volgens mij. Trentin is ook nog een gevaarlijke klant, maar meer voor de sprinttrui dan daadwerkelijk echt massasprints.
Démare heeft Sinkeldam weer bij zich, hè?
Ja,
dat is wel leuk.
Ook goede lead-out.
Nou, dat heeft hij niet genoemd bij de Nederlanders, maar Sinkeldam is ook mee.
Dat klopt.
Voor de rest voor sprinters, dit is het een beetje eigenlijk, hè? Die we gaan zien hier voor de...
Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
Dat zal er toch tussen gaan.
Ja. Als je mee wilt doen aan de voorspelbokaal, dat kan via vriendvandeshow.nl/de Rode Lantaarn.
Of de Rode Lantaarn podcast.nl, hè? Dat is eigenlijk hetzelfde.
Oh, echt?
Ja, dat is gewoon hetzelfde.
We hebben gewoon twee websites met één website met twee adressen.
Ja, sick. Waarom niet?
Ja, waarom ook niet? De winnaar krijgt ook deze veld er weer. Dus eeuwig praalrecht, hadden
praalrecht.
We al gezegd. Oh, toch, ja. Ook de kans om in de volgende show één iemand de groetjes te doen. Maar Willem is er niet. Dus je mag twee mensen de groetjes doen als er maar één iemand Willem is.
Oh ja, je mag altijd Willem de groeten doen.
Je mag altijd Willem de groeten doen.
Gratis.
Ja, voor gratis. U luistert naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters, Tim de Gier en Jonne Seriese. Binnenkort ook met Frank Heijnen. Veel dank aan onze sponsoren, Fiets van de Show, Canyon, de Nederlandse Loterij en natuurlijk Auto.nl voor de kartje Lara.
Zeer dankbaar.
En natuurlijk jongens, onze nieuwe vrienden van de show, zoals Jeroen Geerlings, Femke van Hemert, Jan Paddenburg, leuk, vader van een vriend van mij. Koen Nelissen, Robert Molthof, Luc de Vries, Janine Pas, Dennis Heitel, Dagmar den Oude en Jan Sinnige.
Maar ook Njort de Petter.
Wat een naam.
Ja, ik typte hem gisteren.
Fantastisch, Njort de Petter. Njort de Petter. Ik hoop oprecht dat het geen alias is.
Van Willem. Ja, ja. Waarschijnlijk wel.
Ja, waarschijnlijk wel.
Koen Donkers, Elnathan van Dijk. Elnathan. Ja. Luc Oudendorp, Astrid Klaasens, Glenn van der Velde, William Boor, Annelies van Melle, Pim Ronhaar. Hey,
ja,
dat is leuk.
Ja.
En Ivo Gubbels.
Familie van?
Ja, waarschijnlijk familie van Jozef. Wil je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels meer dan 1100 vrienden?
Wauw.
Dat kan op rolandhaarnpodcast.nl. Kun je een donatie doen aan ons, zodat Jonne weer eens wat fatsoenlijks aan kan trekken. Want je zit hier weer in een... Nou ja, dit is gewoon een tafelkleed heb je aangetrokken vandaag.
Ja, leuk detail. Geen boxshirt aan vandaag.
Oh, dat is leuk. Dat verklaart veel.
Ja. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en Hetskoers.nl. Met veel dank aan de redactie Bastiaan Gjaar, Maarten Vissen, Leon Keuyen, als mede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Maar Willem is er niet. Dus eindelijk Tim, hebben wij de ruimte om ons te ontwikkelen. Om te zijn wie we willen zijn.
Ja.
Om te praten over de dingen die er echt toe doen. Tim, waar wil je het nu even hebben? Nou, hoe lang duurt het, die brandweer? Meestal 10-20 minuten of zo. Waar wil je het over hebben?
Ja, jij zei natuurlijk, wat is een alternatief voor de brandweer? Ja, net zoiets lulligs. We zijn allebei Arsenal-liefhebbers.
Ja, tegen Willem dank inmiddels.
Dus even een Arsenal-update. Wat is Arsène Wenger vandaag gaan doen, denk je?
Nou, ik denk dat hij jonge voetballers aan het scouten is in de Franse Ligue 2 voor Arsenal. Want ja. Het kan toch niet lang meer duren voordat hij zijn comeback gaat maken.
Nee, maar Jonne, dat begrijp je verkeerd. Wenger, die is gewoon... Als Wenger eenmaal weg is, dan bemoeit hij zich nergens meer mee.
Je zegt...
Hij belt niet.
Weg is Wenger.
Weg is Wenger.
Hij belt ook niet meer, nee.
Nee. Hij is alleen maar bezig met innovatie bij de FIFA. Dus met dingen als buitenspelregels.
Oh
en zo.
Ja, daar hebben ze Van Basten ook nog 2 jaar weggezet.
Ja, dat is zeg maar wat Van Basten deed. Ja, maar...
Dus denk je dat dat het afschaffen van de uitdoelpuntregel, dat die uit de koker komt, uit de slaapzak zou ik bijna willen zeggen, die van Wenger?
Zo, daar ben ik wel blij mee zeg. Hoe vaak Nederlandse ploeg er wel niet uit zijn gegaan door de uitdoelpuntregel.
Echt een goede regel. Laten we hopen dat Arsène ervoor zorgt dat de beschermde loting wordt afgeschaft. Dat zou mooi zijn. Als Arsène daar nou eens werk van gaat maken.
Waarom ben je eigenlijk Arsenal-fan?
Door het grote Arsenal met Bergkamp, Henry, Wiltor, Pires,
ja?
Petit. Ja,
gewoon omdat je dat van alle ploegen die je keek, dacht je dit is het mooiste voetbal en daar ben je bij gebleven.
Ja, dit is echt dat kleine veld, Highbury. Eén keer raken. Heel direct spel ook.
Ja.
Dat was zo schitterend. Vieira. Oh, wat een voetballer was dat. En dan gewoon... En natuurlijk Seaman. Ik weet niet of je er toen nog in stond, maar gewoon een paardenstaart.
Seaman,
en een snor. Ja, was toen denk ik al... Ik denk dat het al Leeman was. Maar... Oh,
luisteraars weten niet dat jij ook 15 jaar een paardenstaart hebt gehad.
En een snor om Seaman te eren. Nee,
dat zou...
Dus,
ik ga dit photoshoppen, Jonne. Dat gaat lukken. Nou, ik ben dus later ingehaakt.
Ja, dat vind ik zo'n raar gegeven.
Ja, dat is raar. Ik ben gewoon... in die tijd... ik had een beetje een Barcelona-obsessie in die tijd.
Ja.
Denk zoals veel Nederlanders.
Heel veel Nederlanders, ja.
Maar ik was toen ik in Duitsland woonde... Ik woon nooit in Duitsland. Toen kon ik heel veel Arsenal zien op tv. Dat was gewoon toevallig samenloop van omstandigheden. In Duitsland staan altijd heel veel schermen buiten... om voetbal te kijken in de zomer... En er werd dus was een café dichtbij waar steeds het Arsenal uitzonden. Het was de tijd van Gleb en Flamini.
Oh, ja.
En Van Persie en Adebayor en dat tijdperk.
Ja.
En toen is mijn liefde voor Arsenal begonnen. Dus,
opvallend moment.
Raar moment.
Glep, weet je wat het betekent?
Nee.
Brood.
Glep?
Glep.
Doe mij een stukje glep.
Glep, ja.
Lekker gleppie.
Ja, lekker gleppie.
Dus, oké, goed.
Ja, leuk om te weten. Tot zover de brandweerupdate. Wil je reageren op deze Roland Taar? Dat kan gewoon hoor, jongens. Je vindt ons op Twitter en de Gram. En via wereldwijde web kan je ons mailen op groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er aankomende zondag weer. Na het eerste weekend in de Tour. Hasta la fuego.
In
adios.
De Tour?
De Vuelta.
Lekker.
Oh, waar het hart vol van is.
Ja hoor. Ja. Adios, amigos.
Hasta la fuego. I wish I could be so good in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.